Er zit wel... laten we ons even beginnen met een beetje de jury van Idols vroeger. Dan ben jij, dat klopt ook wel, Journey Kaagman.
Ik wou net zeggen, zit ik ook zo ja. lekker strak in
jij
mijn
mag bot? Dan nog kiezen of je Erik van Tijn of die andere guy die iedereen vergeten is bent.
Maar Erik van Tijn vond ik ook saai. Dus
ja, maar ik toch... ben Henk-Jan Smits al.
Da- ja, maar dan ben ik toch die andere guy.
Ik weet
guy.
Niet eens wie, met wie die andere guy is.
Ja, dat
ik
was die andere niet... toch, met die langere haren en die...
Ik weet het ook niet
Dit
meer.
Dit is de Nederlandse Idols overigens, voor onze ja. Vlaamse luisteraars. Ik weet niet wie er in de Vlaamse jury zaten.
Ik zie hem niet eens meer voor me.
Ik ben die andere guy die iedereen vergeten is.
Maar stel, deze aflevering komt bij ons op de stip. En die heeft gedaan wat hij moest doen. Mag hij dan door naar de volgende ronde?
Ik wou zeggen, ik draai mijn stoel om. Maar dat is een ander tv-programma waar we het niet meer over mogen
Edwin
hebben.
Jansen.
Edwin Jansen.
Wie kent hem niet? Ik.
Ik denk dat er wel echt, misschien na deze podcast, zelfs wel meerdere mensen luisteren die Edwin Jansen heten.
Dat zou zomaar kunnen.
Dat zou kunnen, inderdaad. Goed. Nou, dan ben ik jou.
Maar mag hij door?
Ja, oh.
Als je Edwin Jansen
even,
heet.
Even als Journey Kaagman, wat vond je van dit eerste optreden?
Ja, fenomenaal. Ja, sorry, ik kan wel even kijken. Ik kan wel de zure Idols jury doen. Maar ik was gewoon weer helemaal uit het veld geslagen. Sorry, ja.
Dit is niet helemaal hoe het werkte bij Idols. Maar het...
Okay. Moet ik dan kritiek hebben?
Nou, gewoon iets zuurs.
Iets zuurs.
Ja, dan wordt het dan starten daar ja, de lieder. En dan dus kunnen we daarna gewoon echt.
Echt heel slordig dat die tafellakens wegwaaiden op die boot.
Hij was dus 's middags, ik mocht eerder kijken, vertel ik in deel B nog wel wat meer over. Was hij nog op een stukje niet lip sync? Maar daar hebben ze dus nog aangepast richting de avond, denk ik. Want dat was toch ineens lip sync.
Bijzonder.
Ik heb het niet meer gevraagd daarna of ze daar nog aanwezig waren geweest.
Nou, Van Tijn, wat vond jij ervan?
Nee, Jansen.
Oh, jij was Jansen. Oh, jij ja. was Van Tijn. Sorry.
Ja, ik eigenlijk alles perfect behalve dat. Ik vond ik nog wel heftig dat Shiel geen spleetje meer tussen standen heeft.
Is dat weg?
Ja, dat hoorde ik van iemand die heel groot liefhebber is van Shiel de Koster.
Dat hoorde ik dan weer op de hotline. En toen heb ik al bij Café de Mol is dat al gespot bij de introductie. Toen ben ik beelden gaan vergelijken.
Is hier elkaar gerost?
Nou, ik denk gewoon ja, even langs
het
de tandarts.
Het is weg.
Nelleke houdt dus heel erg van mannen met spleetjes tussen de tanden.
Ik hoop het, want jij hebt het ook.
Ja. Maar dat is toch een schoonheidsideaal? Ja. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Is nou, dat, maar dat door mijn moeder al te aangepraat, dat kan ook.
Ja, je hebt wel een hele lieve moeder dan.
Zullen we beginnen anders? Is dat
een
idee?
Oh, beginnen, dat is een goed idee.
Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
En met Edwin Jansen.
En met Nelleke Poorthuis.
Ja.
Ik zet meteen een verdubbelaar in.
Hoe lang zat je op deze grap?
Nou, ik ben denk ik eigenlijk net.
Ik vind het mooi dat Elger van die voorbedachte grapjes heeft nu. En dat hij dan meteen gewoon dat... Nee, die bij aflevering 0, hij doet ze gewoon maar meteen.
Ja.
Dan is iedereen er vanaf.
En hij zit dan ook te stralen.
Ja.
En hij grinnikt zelf het hardst. En je hoort ook aan zijn stem. Ik denk dat een geoefende luisteraar dit inmiddels ook kan herkennen. Dat hij dan zo met zo'n lach in zijn stem maakt hij die grap al. Dus je hoort gewoon ook meteen, dit is een grap. Dus...
Ook als je denkt... Was dit een grap? Ja. Dan hoor je aan de intonatie ja, dat het een grap had moeten zijn.
Ja.
We gaan het hebben over aflevering 1 van seizoen 12 van De Mol. Er is in mijn ogen zoveel om het over te hebben. De hele eerste opdracht, de verdubbelaar. We hebben eindelijk antwoorden. Er spoelde nog iets aan op het strand uiteindelijk. En het dreef trouwens ook eerder in de aflevering al in de zee. Ja, allemaal dingen...
Ja, uiteindelijk wel. In eerste instantie heb ik dat niet gezien.
Ik ook niet, maar hoe briljant.
Nou ja, allemaal dingen waar ik nu al... Zeg maar, als jullie gewoon me nu laten, ga ik gewoon non-stop los op één van die dingen. En daarna op die andere.
In welk schuifje ben jij? Dan zet ik die even uit.
Nee, dat gaan we dus niet doen. We gaan gewoon... we gaan ook niet nu heel lang over hoe fantastisch... Volgens mij moeten we gewoon chronologisch...
Nee, maar laten we wel even. Even de veren, toch?
Ja.
Ik bedoel, ja.
Ja, maar ik ga bij elk onderdeel nog veren doen.
Nee, maar dan doen we het dus nu. Doen we zeg maar gezamenlijke veren. Gewoon in één keer zo'n hele pauw zo in de anus.
Ik denk beste...
Begint weer lekker.
Nee, maar dat is toch beter dan?
Ja, in je reet met die
beste
veren.
Beste eerste aflevering...
Ja, dat zeggen wij elk jaar.
Nee, maar nee. Van de mol ooit. Dat denk ik echt.
Maar dat vind ik niet. Maar ik vind wel... Het is heel gek. Ik vind het niet de beste ooit... Maar ik vind wel elk onderdeel het beste ooit. Heel
nou,
gek hoe dat
daarom
is, hè?
Nee, maar dat is het. Daarom is je best ooit. Alles klopt. Terwijl de eerste opdracht klopt, maar is niet... Ze hebben veel spectaculairdere openingsopdrachten gedaan.
Klopt, maar we gaan het vandaag of morgen vroeg, dan komt deel B uit, gaan we het echt nog heel lang over de doos van Pandora hebben. Want ja, super vet. Maar je moet dat echt zien als de heerlijke vanilleslagroom op al een fantastische bruidstaart. Want als je alleen gaat focussen op die doos van Pandora, dat moet je eigenlijk niet willen.
Nee,
want daardoor verlies je de schoonheid van die andere 1 uur en 19 minuten. Dat is echt, want het was zo goed en zo simpel. Daar komen we straks ook nog wel op terug. Want ik ga zeker niet altijd de vergelijking maken met Nederland. Of misschien ook wel, maakt het maar uit. Maar dat is soms nog zo ingewikkeld of zo. Mm-hmm. Terwijl hier is het helemaal niet ingewikkeld. Maar de vorm is gewoon is zo'n 300% al, dat het eigenlijk al niet uitmaakt wat de opdrachten zijn. Er hangt iemand in een mast, er zit iemand in een klein bootje. Die moeten quizvragen doen. Kei simpel. Production value, heel goed dat het allemaal op een vlak staat. Maar gewoon
ja, het is, simpel dat is het ook. Het, is dus
het
ook
hoeft
goed
allemaal niet. Ja,
ja, maar het is dus ook weer perfect uitgevoerd. Dus inderdaad, het klinkt als een detail, maar het is absoluut geen detail dat die quizvragen niet gewoon aan die mast geplakt zitten, maar dat die vlaggetjes moet hijsen.
Ja.
Heel en simpel, dus, maar heel belangrijk.
De lagen zitten hem dus niet in de spelletjes aan zich, nee, maar in de stapeling ervan. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is dat er komt elke keer een stapje bij, in plaats van dat je in één keer 20 stapjes op je gezicht krijgt. Ja, het is zo goed.
Oké. Okay.
Laten we beginnen. De aflevering begint met een stukje wat we al gezien hebben in Café de Mol. Eigenlijk de vooruitblik, de bekendmaking van de kandidaten. En dat is dat iedereen moet zeggen dat hij niet de mol is, inclusief de mol. Nou ja, dat hadden we al gezien. Wel, denk ik, gewoon meteen een hele simpele eigenlijk manier om te openen. Die je wel meteen in het spel trekt. En ergens vond ik het jammer dat ik het al gezien had, omdat daardoor niet meer. Het is zo'n goed onderdeel van de aflevering, maar ik dacht, ja, dat heb ik al gezien.
En het stukje daarna van Gilles op de boot, dat hij alleen zit, zagen we die ochtend op social media.
Vond ik ook heel jammer, want
dus de eerste twee minuten heb je al gezien.
Ja, maar daardoor was ook daarbij het twist-effect, als ik dan toch iets kritisch mag zeggen, vind ik het super zonde dat ik die beide dingen vooraf gezien heb.
Ja, die eerste vond ik niet erg.
Af aan het begin.
Die eerste vond ik minder erg. Dacht ik, oh ja, vet, we zijn begonnen. Dat tweede van Gilles had voor mij niet op de socials gehoeven nog.
Nee. Tussendoor zien we nog een quote die je kan shockeren als kijker. Namelijk de quote van Charlotte, ik ben de mol. Dat bleek, net als trouwens Philippe's andere rol, een beetje een uit de context getrokken quote. Want het is haar achternaam.
Maar ook, ja, sowieso dat, alleen al die quote, dat je denkt, huh, ik weet zeker dat ze dit nog gaan uitleggen, maar wel echt, huh. En toen, het was zo mooi, ze zaten daar op dat trapje, het was zeg maar de reality van de serie die ze lieten zien, dus ze gingen koffie kopen en zo. En ik wist gewoon, hier is dat moment dat Philippe gaat zeggen, ik heb een andere rol. Maar dit is niet, als dit echt iets inhoudelijks is, dan leiden ze dat niet zo in. Dan is het bij de mol met spanning en sensatie. Dus
nu ging
ik dacht
gewoon
al,
iemand koffie halen.
Ja, dus ik dacht al, dit is precies wat ik dacht. Dit heeft Philippe gezegd. Wij zijn allemaal losgegaan met theorieën over rollen. En het is gewoon 1, 2, 3, bam. Ze snijden het erin en iedereen is misleid.
Ja, maar vooral door de combinatie van het dubbelspellend wordt extra moeilijk. Dat die twee,
super slim.
Dat makers hebben dat geweten. Ja. Dat gaat helpen om ons, beetje...
Ja, dus, en ook met Charlotte. Of Lolo.
Lolo.
Of wat je wil. Het is een beetje een marveltje. Je ziet iets en je denkt, ja, kan hier nu nog geen show klaar van maken. Maar je weet, het wordt straks uitgelegd en ik ben satisfied.
Bij Marvel moet je daarvoor altijd of 6 afleveringen van een serie of 6 films wachten.
Dat
maar
klopt.
Hier kreeg het wel later in de aflevering.
Ja, en mag ik dan heel even nog wel de loftrompet steken voor de beelden?
Want ja, dat had je dat straks moeten doen.
Nee, gewoon rond. We zitten nog in de intro, in de opening. Ja, ik viel meteen van mijn stoel door die droombeelden en dat die tekst dan zo achter die rots zo zeg maar wisselt en dan Gilles op die boot en dan verschijnt dat logo van de mol met die Jacobsladders, die zonnestralen eronder.
Ik vind het wel mooi gewoon überhaupt hoe ze de beelden weer hebben aangepast aan het seizoen. Dat doen ze in België eigenlijk altijd. En daar waren het vorig jaar met Back to the Future en dat soort dingen heel... Ja, we hebben het al een keer gezegd. Amerikaanse filmisch was, is het nu heel Italiaans zonder dat ik de vinger erop kan leggen.
Pittoresk.
Ja, Heel pittoresk, maar ook wel filmisch met heel veel inzoomen en closures en ja, heel veel Godfather-achtige. Ja. En heel veel vervaging ook in het scherm.
Scherpte, diepte.
Kleurenkeuze en zo. Ja, dat is wel gewoon, ja. Je bent er meteen in.
Ja, letterlijk, we zaten er ook meteen in. Want met die teksten was Bram begonnen. En begon meteen, bam, de eerste opdracht. En los van dat het gewoon een leuke opdracht was. Wat ik zo intens goed zelf vond in deze opdracht. En Gilles zei er ook iets over in de podcast Achter de Schermen. Je wil in de eerste opdracht, in de eerste aflevering, wil je de kandidaten introduceren. Dat mensen ook nog onthouden. Wij hebben natuurlijk research gedaan van tevoren wie zijn. En proberen gezicht en namen te onthouden. Maar gemiddelde kijker heeft misschien niet eens Café de Mol gezien. Nee. En je wil die kandidaten leren kennen. Deze opdracht was misschien wel de beste die ze ooit hebben gedaan om heel veel te leren over de kandidaten. Ze ook in losse groepjes te hebben, want dat is makkelijker om ze leren kennen dan met team bij elkaar. Zonder dat het ergens storend was. Het was daarnaast gewoon met al die dingen een supergoeie opdracht. Dit zat zo goed bedacht, maar ook hoe ze het uiteindelijk gemonteerd hebben. Hoe ze ook van de ene kant van de boot met een afbeelding van iemand, wat ze bij elkaar moesten zoeken natuurlijk, voorwerpen, naar een quote gingen. En dan weer naar diegene aan de andere kant van de boot hangend. Nou, het klopte helemaal. Daarna kende je de kandidaten.
Ja, en het hielp ook ontzettend, vond ik, dat juist die eerste beelden met dat liegen over ik ben niet de mol, dat je gewoon iedereen even hebt gezien. Gewoon goed in beeld. Niet in een wetsuit. Niet met de haren nat. Niet met een blinddoek op. Maar gewoon even die koppen. Die heb je allemaal al even gezien. Je hoeft natuurlijk die namen nog niet meteen te onthouden. En daarna worden ze je inderdaad gewoon mondjesmaat uitgeserveerd. Ik heb ook Normaal heb ik sowieso nooit heel veel problemen met namen. Want ik heb ook les gegeven. Dan moet je ineens drie groepen van 24 mensen ineens de namen leren.
En in België heet er altijd wel of één Philippe.
Ja,
of,
dat scheelt ook.
Ja, dat heb je er alvast één gehad.
Maar vaak heb ik wel de eerste keer dat ik notities maak, dat ik dan denk, oh, dan moet ik het echt even weer erbij zoeken. Maar deze keer vloeide het gewoon uit mijn pen. Ik ken ze allemaal.
Nee, maar ik heb ze nog nooit zo goed gekend in aflevering 1
als
normaal.
Want jij zegt, jij kent de kandidaten, maar je vindt ze ook meteen alle 10 worden ze amabel neergezet.
Ja, het enige wat je eigenlijk niet mag doen, vind ik, als kandidaat, is je haar veranderen tussen je gesprek waar ze uit quoten en dat je in het programma zit. Dat je opeens krullen hebt.
Oh, Stephanie.
Ja,
vond ik die krullen zijn wel leuk.
Ja, maar
het
is heel verwarrend.
Het is andersom, hè. Ze heeft krullen en ze heeft het gesteld voor die gesprekken.
Ja, maar maakt me niet uit. Het was verwarrend.
Niet valt doen. Op zich mee.
Niet doen.
Er is namelijk niet nog iemand die ook op Stephanie lijkt.
Nee,
dat is waar.
Dus je kunt het. Ik denk, maar dat moet je even maar aankijken de komende afleveringen. Dat jij dit kan, Elger.
Ik denk dat dit
je gaat lukken. Hou ons op de hoogte. Want het is belangrijk. Nee, want het is anders. Hij is toch de host.
Precies.
Het is belangrijk dat hij daar niet ineens denkt dat Lolo.
Suzanne, dat. En wij dan, hoe de fuck is Suzanne
nou weer?
Oké, ik ga het ook dan meteen proberen. We hadden eigenlijk drie groepen. We hadden aan de ene kant van de boot Stephanie, Senne, Charlotte en Bernard hangen die voorwerpen bij de 10 kandidaten moesten plaatsen. We hadden aan de andere kant van de boot Gillian, Coco, Michael en Caroline hangen. Die moesten zichzelf voorstellen in een minuut met 2 seconden speling. En dan hadden we Lynn in een bootje, omdat zij als enige niet de mol wilde zijn.
Nee, omdat ze
heeft gezegd,
ooit een keer heeft gezegd niet op een verjaardagskringborrel.
Waar toevallig een camera bij was.
Dat ze het niet wilde zijn. Wat prima kan betekenen dat ze het wel nog is. Omdat ze later toch heeft gezegd, oh ja, maar dan doe toch maar. Je kunt alleen hieruit afleiden dat die andere 9 nooit nee hebben gezegd.
Nee, dat is. Ja. Dus je mag het niet afschrijven, maar ze heeft in het proces, in het begin.
Heeft ze ooit een keer het woord nee gezegd?
Precies.
En dat hebben ze gemonteerd achter de vraag: wil je de mol zijn? Toen zei zij nee.
Oh, je denkt dat het zo?
Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het echt geen ene niks zegt.
Natuurlijk niet.
Anders hadden ze dit niet zo gedaan.
Nee.
Nou, in Argentinië, het eerste seizoen na de revival, zaten ze vanaf bij de eerste opdracht in 2 auto's. En in de ene auto werd gezegd, deze auto wilde de mensen niet de mol zijn. En in deze auto wilden de mensen wel de mol zijn. Toen dacht ook iedereen, nou, dan kunnen we de helft afschrijven. Dat is veel te heftig, dus dat doen we niet. Maar het bleek toen wel te kloppen.
Ja, zeker. En dus, N1 wel. Maar, ja,
dat is waar. Maar ik schrijf haar zeker nog niet helemaal af. Maar ik vind de makers in België hier altijd wel zoiets van dat ze denken, oké, we kunnen dit gewoon doen, want mensen gaan toch weer twijfelen. Want wat we ook doen, ze denken toch dat het duidelijk is. Ja, maar dat is
dus ook
het mooie.
Ze kunnen het dus ook een keer niet doen.
Ja, dat klopt.
Want wij gaan toch wel twijfelen.
Ja,
we gaan ook denken, ja, als iemand een rood scherm heeft gehad, dan kan diegene niet meer terugkomen in het spel. Dat... Of tenminste, dan is het niet de mol.
Ja, daar gaan we het niet meer over hebben.
Philippe was de andere in dit groepje. Die hing in de mast. Dat was,
met paarse hazelnoten.
Ja, dat was intens, blijkbaar voor zijn...
Nou ja, maar ook...
Hij is, nadat hij eenmaal... is opa geworden, dus hij hoeft het ook niet meer voor te planten.
Nee, maar nadat hij eenmaal een meter gezakt was... kon hij ook gewoon niet meer zijn evenwicht bewaren... en slingerde die als een aap rondom die paal. Dat lijkt me ook echt wel intens.
Ja, maar ik had geen medelijden met hem... want dan moet hij maar een keer een vraag goed beantwoorden.
Dat
ja.
is ook waar.
Want dat ging wat wij in... we hebben niet alle vragen gezien, denk ik.
Of
gezien
het waren
de tijd.
Echt weinig vragen in een uur.
Ja, precies.
Een half maar, uur uiteindelijk maar.
Bijna elke keer als het zeg maar fout ging... Dus het is 4 keer hebben we het fout zien gaan... was 3 keer Philippe en 1 keer... Lien die het, Lien die het fout had. Het voorstellen in een minuut ging eigenlijk best wel goed. Het lijkt een beetje als in de montage wel dat Michael wat meer moeite mee had. En nou ja, daar gaat het ook op een gegeven moment, net als de andere kandidaten stoppen, moet dadelijk even over hebben, maar is hij er bijna voor je gevoel? Heeft hij net te weinig tijd? Maar verder ging dat in de basis best wel oké. Okay. En het bij elkaar zoeken van de voorwerpen. Ja, ze mochten het oneindig proberen, volgens mij.
Ja, ja, en hier was voor mij nog wel wat onduidelijkheid of zij ook te horen kregen hoeveel dat er op de... Of het een soort mastermind was.
Dat denk ik wel. Dat zij hoorden, je hebt er dus, nu 6 goed.
Zijn er nu 6.
Maar niet, volgens mij niet welke.
Nee, maar als je dan nog een keer omwisselt en je hoort dan 4, dan weet je, ja, die zijn goed. En ja, dan is het te doen.
Ja.
Zeg maar, dan kun je best binnen die 20 minuten die ze hadden... Ja. Dingen doen. Ja, maar alleen als ze dat niet horen, want we hebben het niet gehoord of gezien dat het zo was. Als dat niet zo is, dan is het verdomd verdacht
dat het
gelukt is. Want 10 keer 9 keer 8 keer 7 keer 6 keer 5 keer 4 keer 3 keer 2 keer 1 is echt een onnoemelijk hoog getal.
Kijk, 4 heb je er al goed, hè? Of 3 als er een mol tussen zit. Want
ja,
die zijn 6 van
keer
5 jezelf.
Keer 4 keer 3 keer 2
maar
keer
1 is steeds,
nog steeds.
En je kan oneindig blijven wisselen en de hele tijd hetzelfde aantal goed blijven houden en dat je dan echt niet weet...
Het
wat
punt
je
is,
moet doen.
Aan deze
dus
opdracht,
ik denk
je
wel
wil dat,
ze...
dat er minstens 1 groep vrijkomt. Een tweede mag ook wel, of tenminste dat die kans hebben om het te halen. Want dat is leuk voor de opdracht. En juist nu dat die voorstelgroep er bijna was, maar toen niet door mocht, dat is juist de dynamiek die je wil. Dus je wil haalbare opdrachten binnen het uur, die een half uur, 40 minuten wel haalbaar zijn. Want dat zorgt voor het beste resultaat. Je wil niet dat het te moeilijk is.
Jij zei dynamiek. Wat ik ook super interessant vind aan deze opdracht is hoe ze het hebben ingedeeld. Kijk, Lin die zat in haar eentje in een bootje. En dus Philip zat in zijn eentje op de mast. Dat is gekozen door de makers. Wie waar hangt, wie waar zit.
Ja.
De mol zit denk ik bij de 4 die zich bevrijd hebben. Maar daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar jij noemde net, er zijn 3 groepjes. Maar eigenlijk kun je dit wel op 20 manieren indelen. Het is eigenlijk al 9 tegen 1. Maar het is ook 4 tegen 4 tegen 1 tegen 1. Het is 4 tegen 4 tegen 2. Het is 4. Het is 8 tegen 2. Je kunt het op heel veel. Het is 4 tegen die anderen allemaal. Want zij hebben het wel gehaald, ze hebben het niet gehaald. Dus er zijn niet 3 groepjes. Er zijn zoveel verschillende varianten van samenstellingen al geweest binnen deze eerste opdracht. Waardoor je ook meteen een bepaalde groepsdynamiek hebt. Waardoor bijvoorbeeld een Philippe, die best wel een leiderachtig type
die
is,
dat ook
voor zijn werk is, die hebben ze bewust al.
Is eentje bovenin die mast
hangen. Ja, maar dat is supergoed, want ga dan nog maar eens. Die 4 die het al hebben gehaald, die hebben helemaal al een high five en lekker. En we hebben al 4K binnengehaald. Ga daar nog maar eens even tussen zitten vroeger.
Maar ook,
hij is
ook
denk
Lin.
Ik wel echt ook even, hoe noem je dat? Op zijn nummer gezet bijna.
Een even
soort
een
van,
melkkorfje om.
Ja, je hangt daar, je hebt geen vraag goed beantwoord. Je paarse hazelnoot, je hebt niks bereikt.
Maar ook
kom
Lin,
dan nog maar eens terug.
Lin is, ze wil geen vrijstellingen pakken, zien we al. Hij heeft zichzelf beloofd, ze wil de mol niet zijn. Zij speelt het spel op haar eigen manier. Ze is wat dat betreft spelwise eigenlijk een beetje een outsider. Dus ze plaatst haar letterlijk buiten de boot.
Nee, ja.
In de eentje.
Ja, in de
als
boot,
outsider.
Buiten, precies. Ja.
Dat is iets, maar de indeling is
wat dat betreft, er is zo goed over nagedacht.
Maar ook volgens mij dat je Bernard en Senna juist wel samenzet, is volgens mij ook voor de dynamiek gedaan.
De 2 schoffies, noem ik het maar even, die voor zichzelf gaan spelen.
Jonge honden.
Die voor allebei voor zichzelf gaan spelen.
Ja.
Dat is een belangrijke info. En dan heb je aan de andere kant van de boot meer de Michael en de Coco's en die Gillian. En dat voelt toch meer alsof die groepsmensen.
Ja, de gezellige. Zijn. Ja, de meer de sociale. Dus
dat wilde ik gewoon even. Het was allemaal niet voor niks. En dat heeft geholpen met hoe leuk wij die mensen nu vinden. Want als je Filip wel bij zijn groepje van vier zet en hij doet meteen tikken, tikken, takken, 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 krijg je een hele andere dynamiek.
Ja.
Ja, en dan denk ik dat we Filip ook iets minder leuk vinden of zo. Omdat dat dan gewoon te overheersend is.
Ja, misschien wel.
Hey, maar dan moeten we denk ik wel even nu naar waar wil je als mol zitten. Want dan kunnen we al gaan analyseren wat er in alle groepjes gebeurt. Maar dan wil ik dat eerst even afgetikt hebben.
Nou ja, mag ik een voorschotje nemen?
Ja.
Ik denk dus dat je bij die 10 plaatjes wil hangen. Want dat kan je zo snel doen als dat je kunt doen. En ik denk dat je als eerst vrij wil komen en op de knop wil drukken. Dat het ideaal scenario is. Want je hebt in principe maar over één groepje, en dan doe ik even 4-4-2, heb je de macht als mol. Ja. En dan heb je ook nog eens, als je bij dat voorstellen zit, niet echt de macht over die andere drie. Nee. Terwijl bij die plaatjes kun je wel zeggen, zullen we dit even omwisselen? En dan ben je vrij. Dus ik denk dat het bij die vier zit, ook omdat je dan ineens wel controle hebt over die andere twee. Door te drukken.
Ja, dat denk ik ook. Want je kan bij het voorstellen, kun je wel zeggen, ik ga heel lang rekken om het dan niet te laten lukken. Maar op een gegeven moment is dat echt heel opvallend dat jij echt gewoon elke keer op 56 seconden blijft zitten. Dus moet je dan op een gegeven moment uitkomen. Terwijl misschien de andere groep zelfstandig vrij is gekomen. Want het combineren is gewoon te doen. En dan sta je opeens met 8 man daar. En dat wil je als mol niet. Dus je wil als eerste vrij en zorgen dat er gedrukt wordt. En dan heb je op 7 gestuurd. Maar ook, je hebt bijgedragen aan het allereerste geld in de pot. Terwijl de 6000 euro niet in de pot gekomen is. Ja,
als je kijkt naar de strategie om het meeste geld uit de pot te spelen, dan wil je zitten waar Filip of Enlien zitten. En dan gaan jullie met z'n tweeën naar boven.
Ja.
Druk je op de knop, heb je de 8000 uitgespeeld. Feit is dat dat totaal niet gebeurd is.
Nee.
In theorie zou het, omdat Filip er 3 fouten in beeld heeft beantwoord en Lien maar 1, zou het nog wel Lien kunnen zijn die helaas een Filip in die mast had zitten. Maar omdat je ook in die mast die vragen moet zoeken, zou ik dan als mol in die mast willen hangen om daar iets meer invloed te Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat die strategie ook niet gekozen is door de mol. En dan ben ik het inderdaad eens met jullie. Je wil vrijkomen.
Want die mast zou het meest ideale zijn.
Ja.
Waar het niet dat je ook afhankelijk bent. 1-op-1 inderdaad van een ander. En het kan zomaar eens zijn als die ander het niet goed doet, dat er 8k in de pot komt.
Ja, dat ook nog eens. Dan, als je daar hangt en je komt er niet uit, dan heb je geen
En de rest beslist, we wachten op die andere 4. En dat lukt, dan is het ineens 8k.
Ja, en dat wil je als mol echt niet.
Dat is 2 keer zoveel als nu, heb ik even snel
in deze opdracht, volgens mij, niks in de pot spelen heel lastig. Daar is de opdracht ook niet voor gemaakt.
Nee.
Dus als mol wil je het scenario 4000 euro de pot in spelen. En als je zelf onderdeel bent van die 4000 euro, ja, dan heb je geld opgebracht.
Vind jij?
Maar is wel de manier om het te doen, denk ik.
Vind jij dat je van 4000, 3000 had moeten maken?
Hoe bedoel je?
Door geen boekje op te duiken.
Ligt eraan wie je bent.
Ik ben Mark, aangenaam.
Ja, maar nee,
vind jij dat?
Ik denk dat als je een Bernard bent of een Senne, dat lastig is.
Ja, je kan ook niet dan wel een verdubbelaar opduiken, maar geen boekje. Maar ik vind wel dat als je Charlotte of Stefanie bent, dat je had kunnen volhouden dat het je niet lukt.
Stel je bent Stefanie, dan had je dat kunnen doen, denk ik, als het Charlotte niet was gelukt.
Ja.
Dan had jij kunnen falen. Als je Charlotte bent, ook andersom, maar dan moest je er nu voor. Ik denk als er al 3 zijn geweest en je bent de 4e, kom je er eigenlijk niet meer weg.
Ik kan het de mol vergeven.
Ja.
Omdat het is allereerste opdracht. Hè? We hebben natuurlijk in Nederland, zijn we dan altijd heel streng voor de mol. Maar dan hadden we het bijvoorbeeld bij Anna over de laatste opdracht met dat abseilen.
Nee.
Dat is heel wat anders dan dat je eerste opdracht, je weet, ik heb al 6000 euro uit de pot gespeeld. Want er is op die knop gedrukt. Dus kan ik dan mijn molboekje opduiken?
Nou, ja. Stefanie had er echt mee weg kunnen komen. Of was het Charlotte? Wie stootte de hoofd?
Stefanie. Ja.
Die had
daar
echt
komen die krullen van.
Ja.
Dus jij gaf haar de schuld.
Nee, maar die had daar op dat moment wel, als ze de mol was, echt kunnen doen. Oh, ik heb pijn in mijn hoofd, het lukt niet meer. En dan had ze er echt wel mee weg kunnen komen.
Ja.
Is meer toeval.
Ja.
Want ik denk niet dat ze expres de hoofd heeft geschoten. Maar dat had ze kunnen gebruiken als mol.
En vind je dan
dat je
als
in de voorbereiding daar veel voor gaat, in zo'n donker hok, blauw uitgelicht zit, en dat dan die productiesterren zegt, nou, jij bent dus onze mol. Eerste aflevering is op een boot, wat we dus gaan doen. Jij zwemt naar beneden en dan zwem je keihard omhoog met je kop tegen de zijkant van die boot.
Ja, dan kan je namelijk de rest van het seizoen zeggen dat je hoofdpijn hebt en dat niks lukt.
Ja.
Ja.
Let's go. Oké, let's go.
Ik zou
opdracht 2.
Ik zou dit ook niet kunnen, hoor. Ik zou net als Stephanie niet zo laag komen.
Ja, maar via de touw dan wel.
Ja, dat wel.
Dat is natuurlijk de truc.
Dan moet je maar net opkomen.
Kijk, ik zou al, zeg maar, voordat ik überhaupt aan een boot hing, geblinddoekt, al hebben gekotst. Niet eens van dat ik op zee ben, maar in de auto geblinddoekt. Want dat is wel leuk. Dit is een achter de schermen serie. Ja. Die staat gewoon op goplay.be.
Moet nou, je wel dit is achter de schermen is een podcast. Dit zijn de behind the scenes.
De behind the scenes met Kelly. Ik ben groot fan van Kelly, want Kelly is groot fan van ons. En als ben ik ook groot fan van jou.
Ja, ik sorry. Was al groot fan van Kelly. Vanaf Argentinië doet zij al mee als kandidatenbegeleider. Toen was ik al fan van Kelly. Ja,
zij is nu redacteur. Van de behind the scenes.
Ja, ja. Reporter. Samen met Jules van Bouwel.
Dus ook dat is weer zo goed. Omdat je vanuit een hele... Eigenlijk alle vragen die je normaal gesproken hebt. Van hoe zouden ze dit doen?
Ja, of dat wij zeggen... Ja, nee, die kandidaten hebben elkaar echt al wel eerder gezien. Nee, dus... Ze hebben gewoon letterlijk...
Misschien in het vliegtuig dat je ze hebt gezien.
Ja, maar ze mochten
niet
dus
gesproken.
Niet met elkaar praten.
En ze wisten niet, ze kon alleen maar zien... dat is waarschijnlijk een kandidaat in het vliegtuig.
Dat is dus allemaal niet daar te zien. Want als je in Nederland zit, kun je het niet zien.
Jawel, je kan het wel zien. Ik heb het gekeken met een VPN. Ik zet trouwens de linkjes naar die behind the scenes... wel in de show notes. Ik zal ook even een linkje naar een VPN-ding zetten... die wij gebruiken. Maar ik heb goed nieuws, want onze luisteraar Peter... die heeft aan CoPlay gevraagd... of dat ook nog beschikbaar kwam in Nederland. En toen zeiden ze tegen hem... we krijgen heel veel vragen vanuit Nederland. We gaan ze openzetten.
Oh.
Geen garantie wanneer... en misschien als je dit hoort, is het al gebeurd. Maar
nee, want ik heb ze vanochtend pas gekeken. Nou is dat woensdagochtend.
Precies.
En
dus
dit is misschien donderdagochtend. Ja, kan veel gebeuren in 24 uur.
Maar het staat
nou,
dus allemaal...
Is op technisch vlak is veel gebeurd. Dat duurt in België net als in Nederland bij de omroepen.
Anderhalve altijd maand.
Wel wat langer. Maar dan klik je nog maar gewoon even op de VPN. Maar het is echt fantastisch.
Trustnobody.be. Klik op ik wil de show notes zien en ga genieten.
Ja, en dan zie je dus dat ze helemaal los van elkaar geblinddoekt uiteindelijk opgehangen worden bij die boten. Het is een proces. Het is zo... in detail gedaan, zodat ze echt geen contact hebben met elkaar totdat het begint.
Ja, en hoe ga je met 10 mensen een plaspauze doen die allemaal niet mogen kijken?
Ja, dat duurt dus 2,5 uur. Ja. Want dan moet je dus 1 voor 1 geblinddoek naar de wc.
De opdracht heeft nog een klein onderdeeltje wat wij niet hebben besproken. En dat is de verdubbelaars. Dat wisten we toen als kijken ook nog niet. We hadden wel meteen door, dat is waar het om gaat. Er hangen vraagtekens aan die lijn, die kun je opduiken... en Bernard die offerde zich op omdat de dames misschien niet zo lang onder water konden blijven om er dan maar 2 te pakken. Wat ontzettend nobel van Bernard.
Wat een charmante man.
Dat hij dat even heeft gedaan.
Ja, ja. Is toch die leraar in hem die dan naar boven komt.
Maar ik vind het wel grappig, want je ziet ook in opdracht 3 hoe snel hij kan schakelen om zich ergens uit te lullen. Ongelooflijk. Hier deed hij dat, maar in opdracht 3, waarin hij een heel verhaal vertelt over iets wat hij gezien heeft met een opdracht, wat hij gewoon compleet bluft.
Ik heb hem eigenlijk daardoor dus wel afgeschreven.
Ik heb hem helemaal afgeschreven. Er staat bij mij, en het is heel gevaarlijk, maar met zwarte filtstift een streep door Bernard.
Dit zou je als mol, zeker bij opdracht 3, ik weet dat we daar dadelijk nog komen, maar het is een koppeling. Dit zou je in allebei de gevallen, om de schijnwerper niet te veel op jou te krijgen. En in het tweede geval van opdracht 3 al helemaal... Dit zou je als mol niet doen.
En wat hij dus ook doet, wij hebben net besproken, je wil ontsnappen, je wil op die knop drukken. Charlotte wil op die knop drukken, Stephanie wil op die knop drukken. Die zijn keihard aan het pleiten om op die knop te drukken. Senne zegt, gaat ook, neigt richting drukken, is iets minder vocaal. En wat doet Bernard? Uitstellen. Ik wil nog wachten. Nou, dan gaan we nog 2 minuten wachten. Dat is een risico van €4.000. In die 2 minuten... Of zelfs €6.000 als ze allebei de groepen vrijkomen.
Ja, zeker.
Dat zegt hij letterlijk. De rest kan nog €6.000 opleveren.
Dat doe je niet. Als je zoveel medestanders hebt op die boot. Als je de mol bent en je denkt... Oké, voor de vorm wil ik sputteren. Dan ga je heel even sputteren. En dan zeg je...
Ja, oké.
Maar zo, maar nu is het... Hij gaat zelfs zeggen... Nee, nog 2 minuten. Nee, sorry. Het is mijn...
En Senna daarentegen, ook later, gaat heel erg... Gaat niet te vocaal zijn. En gaat een beetje zo... Kijken wat iedereen doet en dan een beetje meelaveren met wat handig is voor hem als kandidaat of als mol. Hij staat niet vooraan in dit soort discussies, maar mengt zich er stiekem wel in. Dat vind ik wel opvallend. In ieder geval, Bernard duikt 2 van die verdubbelaars vraagtekens op.
En een doos van Pandora. Die was daar ook ineens.
Ja, die dreef er ook al rond. Heb jij niet gezien, toch?
Nee, dat zeg ik net al. Nee. Want ik wist pas... Toen ik s'avonds om 8 uur keek, zag ik het.
Ja, precies.
Maar ook omdat ik erop gewezen was.
Dus, het is ook te subtiel voor woorden. Als je,
omschrijf het even waar je moet kijken.
Ja, het is op een gegeven moment zitten in die eerste opdracht. Zit rond de 25 minuten geloof ik. Zit gewoon een shot van boven. Je ziet het grote schip. Je ziet het bootje waar Lien op zit. En je ziet een heel klein bruin rechthoekje. In de zee dobberen.
Dat is
het. Het had een boei kunnen zijn. Waar het niet dat er ook een boei in beeld is. En dat je ziet, nee, het is wel echt iets anders dan de boei. Ja, en als je eenmaal weet dat de doos van Pandora er is. Ja, dan ligt die dus daar.
Ja. Mag ik nog heel even, want ik voel dat we naar het einde van deze opdracht gaan.
Zeker, ik wou de afrekening doen.
Heel goed. Even een applausje voor Gilles. Want die heeft dus in zijn pak, heeft hij 60 minuten lang vooruit. Ze had 9 minuten over. 51 minuten lang in de zon, in zijn pak, alleen aan een tafel stil gezeten.
Nou, stil. Alles viel van die tafel af, heb ik gehoord.
Ja.
Het gleed alle kanten op.
Ja, maar hij zat daar op alle beelden die we gezien hebben. Ja. Zeer stoïcijns aan een hele waaierige tafel.
Ja. Respect.
Ja, vind ik ook,
mooi.
Je kunt ook denken, ga binnen zitten en dan zoek ze het maar uit. Maar dat deed hij niet.
Nee, en het punt is, dat heeft hij gedaan. Daarna heeft hij nog heel lang gezeten, want ze gingen nog eten. En dat hebben ze zich over kunnen omkleden. Toen heeft Shield denk ik ook wel even ook iets anders kunnen doen. Maar daarna moest hij weer zitten om nog even met ze te eten. En daarmee was wel het spel begonnen. De eerste 4000 euro was verdiend. Er waren vraagtekens in het spel. Gelukkig kregen ook de andere 6 kandidaten een molboekje, maar dan een droge variant die niet onder water was geweest. En vervolgens stappen ze in de auto zodra ze aankomen. Rijden ze naar een eerste locatie, doen ze een eerste biechtje, en is dag 1 alweer voorbij en is het spel officieel begonnen. En dan is het floep. Dag 2 en gaan we ook meteen naar het plaatje waar ze de tweede opdracht gaan doen. Waar ze koffie halen, waar Philippe vertelt dat hij opa is geworden. Gefeliciteerd Philippe. En waar ze een fantastische opdracht gaan spelen. Waarbij kandidaten moeten kiezen tussen, wil ik een volksdansje doen, de Ballo della Cordella? Of wil ik iets met olijfplukken gaan doen? Mm-hmm. En daar zijn sommige kandidaten heel uitgesproken over wat ze willen doen. Terwijl, als je echt niet kan dansen, dan kun je nog zeggen, ik wil lijf plukken. Maar vooral voor een mol is het interessant om te kiezen waar je terecht wil komen, denk ik.
Er is één iemand die roept al bij het aankomen op het plein, ik kan niet dansen! Dat is natuurlijk een super slimme tactiek.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk helpt dat ook niet heel veel.
Nee, en weet je wat het bij de mol altijd een beetje is? Tuurlijk. Ik denk dat je bij groep plukken de meeste invloed hebt op het geld.
Ja, want dan heb je op alle drie de dansen invloed.
En je kan natuurlijk inderdaad als danser kan je het foute bakje of het goede bakje juist omgooien, maar je kan niet 3 keer dansen en 3 keer die bakjes omgooien. Maar er is bij de mol altijd wel overal te mollen.
Ja.
Dus het is ook weer niet zo dat we hier nu deze 6 kruisten door. Bij die andere 4 is er iemand die er niet meer is. Dus we hebben nog Caroline, Stephanie en Senne. Nou, we hebben gezegd, mensen moeten op de boot ontsnappen. Dus we houden Stephanie en Senne over. Dus we zijn er bijna uit.
Nee, dat is natuurlijk niet hoe het werkt.
Maar soms krijgen we dat wel eens van, maar de mol moet. Ik denk wel dat je graag zou willen plukken. Maar ook weer, hier is het bij Bernard. Hij speelt zich dan wel zo in de kijker. Ook met het protesteren. Zou ik als mol in aflevering 1 niet doen.
Nee.
Dan zou ik denken, prima, ik ga lekker dansen.
Je kan in principe ook wel voor kiezen om te zeggen, ik ga toch maar dansen en ik ga echt een verkeerde omgooien. Dat is echt mijn doel. Omdat je dan zeker weet dat 1/3 van de hele opdracht mislukt is. Terwijl bij het lijfplukken natuurlijk ook wel meespeelt dat je zit in een dynamiek. Dus jij kan wel gaan zeggen, ja, ik weet zeker dat het insecten zijn. Maar als iemand anders zeker weet dat het antwoord kwallen is, dan moet jij als mol heel sterk staan en je gaat heel erg opvallen om dat echt te verpesten. Dus
bij dat lockdownfeestje verhaal bijvoorbeeld was het gewoon, dat heeft Charlotte verteld aan Caroline. Dus
die zegt het
100% zeker. Ja, ga er dan maar eens tegen in.
Kijk, dat is interessant dat Caroline dat zo zegt. Terwijl dat als je de mol bent, zou ik dat niet per se zo zeggen.
En andersom, als je Charlotte bent en je bent de mol, dan weet je dat die vraag gesteld gaat worden. Dan ga je niet iemand dat vertellen. Zou ik denken.
Goed punt, zo had ik er nog niet
dus op. Dat is interessante informatie dan in welke groep iemand terechtkomt.
Datzelfde geldt voor Michael, die dus tegen Senne over die kwallen al had verteld.
Ja, dat was niet echt bleven hangen blijkbaar. Maar
jawel, Senne wist het.
Jawel, hij kreeg de rest niet mee, maar bij hem niet.
Nee, bij hem zelf niet, inderdaad. En als we het dan hebben over Bernard, die dus opvallend graag wil plukken, dan zou dus bij dansen de strategie voor de mol zijn het goede bakje omgooien. Maar wat doet Bernard? Hij gooit het foute bakje om.
Ja.
Waardoor de grotere kans is dat er geld in het goede bakje terechtkomt.
Ja, Coco gooit wel het goede bakje om.
Ja,
Of en... eigenlijk dus het foute bakje om, want het was het goede bakje.
Ja, precies. En Charlotte is dat van plan.
Ja, maar is net die komt daar niet meer aan toe, want dan moet ze al in een groepshug.
Ja, maar ik vind dat wel interessant bij Charlotte, dat ik denk, het is haar niet gelukt, maar ik vind het nog steeds verdacht.
Ja.
Dat ze het geel wilde omgooien aan het einde. Dat ze zegt, ik heb het gezien.
Ja, maar zou je dat als mol al hardop willen zeggen, als je weet dat je eigenlijk al bijna bij het einde... Dan zet je jezelf eigenlijk voor Jan met een hele korte achternaam.
Nee, maar misschien heb je niet door dat je bijna aan het einde bent.
Nee, ik denk dat ze dat niet zo heel goed doorhebben, hoor.
Nee.
Nee, er hangt niet ergens een klokkie.
Nee, want je hoort nog een keer mensen van, oh nee, het is al voorbij. Ja, dus klaar, het is ook echt maar, wat was het, 3 minuten per ronde? Ja, 3 minuten per ronde, dus dat is niet lang.
Nee. Wel echt mooi, gewoon detail om het detail, want het was helemaal niet nodig dat er een spuit met olijfolie aangaat.
Fantastisch.
Maar dat is toch, dat is zeg maar die onoverbodige lucht. Ik hou in het leven überhaupt al van heel veel...
Van heel veel olijfolie.
Ook. Eigenlijk meer van boter. Maar ook van olijfolie. Maar ook van overbodige luxes die je eigenlijk niet nodig hebt. Dat je ergens in een restaurant zit en dat je dan een ribeye hebt en net eentje zo erboven. En dat je denkt, nou, ik pak net eentje erboven. Ga je het verschil echt proeven?
Nee.
Nou, niet echt. Zou ik het liefst, als ik het kon betalen, eerste klas vliegen in een vliegtuig? Ja. Maakt dit echt iets uit? Nee. Vind ik dat lekker? Ja, kei lekker. Dat is met dit soort kleine dingetjes ook. Was deze opdracht al een dikke 9 zonder die olijfolie? Ja. Is het toch fantastisch dat die er is? Ja, heerlijk toch?
Ja. En de grap is, dit is een brainstorm op het iemand dit. En dan is er iemand anders van productie die op een gegeven moment zegt, ja, maar wacht eens even, dan hebben we hele vieze kandidaten. Dat is onhandig, want we moeten nog terugrijden naar Katablabliloni. En dat iemand van productie zegt, ja, maar dan pakken we ze toch in een vuilniszak en de auto ook. En dat hebben ze gedaan.
Ja,
beelden ervan ook in de achter de schermen video. Het is
Gillian was zo groot, die had 5 vuilniszakken nodig, want die scheurde gewoon uit zijn vuilniszak. Maar het zit niet alleen maar daarin, maar bijvoorbeeld ook, ik ga toch weer vergelijken met Nederland. We hebben in Nederland een dansopdracht gehad. Die was oké, doorverluisteren. Hij was heel mooi gefilmd. Hij was heel mooi de couleur lokaal met al die verschillende dansen. Maar wat doen ze hier? We hebben in Nederland gezegd, we misten de spanning een beetje. Nou denk ik ook, ja, dat zeggen we dan wel. Maar hoe maak je nou zo'n volksdansopdracht spannend? De start van deze opdracht. Spannende muziek. En wat enige wat je hoort zijn de voeten. Je hoorde zo op de straat en geschuifel en getik. Dat maakt het instant spannend. Terwijl verder zie je ook gewoon mensen in funky kostuumpjes zo'n vlechtdans doen. Dus dat kunnen ze zo goed dat het dan toch spannend wordt. Ondanks dat het een komische opdracht is. Met olijfolie worstelen. En ook nog eens gewoon heel erg een beetje bijna truttig dansen. En toch spannend. Ja, sorry. Ik ga gewoon weer de loftrompet afsteken.
Dat mag, Nelleke.
Dankjewel.
Wat nemen jullie mee uit de opdracht aan...
Flesje olijfolie.
Aan, ja, dat ook. Ja. Maar hebben jullie mensen die denken, die heb ik een soort mooi puntje gegeven?
Dat ga ik nog niet zeggen.
Nou ja, wat ik heb gedaan in Nederland is, los van al onze theorieën en strategieën, naar de feiten kijken en mensen punten geven. Dus dat betekent ook, in de eerste opdracht hebben mensen bij mij anti-molpunten gekregen omdat ze geld binnen hebben gebracht omdat ze los zijn gekomen. Ondanks mijn analyse dat ik zeg, de mol moet eigenlijk loskomen. Dan heb ik hier molpunten voor Coco. Want die gooit de verkeerde dingen om. Maar bijvoorbeeld anti-molpunten voor Caroline, die het goede antwoord geeft op de vraag van Charlotte.
Charlotte krijgt geen molpunten voor de intentie om het fout te doen, wat net niet lukt.
Nee, maar wel anti-molpunten omdat ze Caroline het juiste antwoord heeft verteld. Dat levert nu nog een hele rare scheve balans op met wie ik eigenlijk voor mijn gevoel verdacht vind en wie in de punten verdacht is. Maar afgelopen seizoen in Nederland kwam uiteindelijk wel Anna daar de hele tijd naar boven
drijven. Daar ging jij niet voor aan het eind.
Nee,
maar
dat
toch
was heel dom. Dus ik probeer daarvan te leren. Ik weet ook niet, of wat in Nederland werkte of dat dan in België ook werkt. Maar dat is dus een beetje wat ik... Dus daarom
het is wel even voor als je nu zit te luisteren en denkt, oh, dat ga ik ook doen. Dit blijft suggestief.
Daarom. Dus als je mij... Je kan me altijd een berichtje sturen met, waarom maak je die keus? Prima. Maar het is niet dat ik dan graag mijn hele ding deel. Want dan gaan we over elke minpunt en pluspunt een discussie hebben. Want dat doen we hier al in de podcast. Want dan zijn we het ook niet altijd eens over hoe je dat verdeelt. En zeker in het begin zie je dat er gewoon heel veel mensen nulpunten krijgen. Omdat ze gewoon nog niet echt iets heel erg uitgesproken doen. En die middenmoot, het heeft ook te maken met volume. Dus door heel veel van dat soort punten uit te delen, hoop ik dan toch uiteindelijk de mol te vinden.
Oké. Ik vind het een duidelijke uitleg, Nelleke. Dank daarvoor.
Graag gedaan.
We gaan het in de gaten houden wat dit uiteindelijk voor resultaat leidt en of je het ook gaat volgen uiteindelijk.
In deel B moeten we het heel even hebben over de sokken van die mensen.
De sokken?
Ja.
Oké. Staat genoteerd op de agenda.
Zal ik dan nu gewoon de afrekening doen?
Ja.
Er is €2800 verdiend in deze opdracht. Want het was 2,8 kilo olijven in een juiste bak beland die niet was omgevallen. €6800 staat de pot dan op.
Mocht je voor het eerst sowieso het seizoen van België kijken, welkom. Ik hoop dat je net zo genoten hebt als wij. Weet dat de bedragen hier altijd substantieel hoger liggen dan in Nederland.
Aan het einde van deze aflevering hebben ze al meer dan in Nederland in de pot zat aan het einde van het seizoen.
Maar dat is hier niet raar.
Nee.
Zeg maar, het is niet zo van, oh, heeft de mollet hier dan slecht gedaan? Het is gewoon in België, zeker in het begin, zijn de bedragen vaak 10k of 15k of 5k.
Er wordt vaak ook best wel veel verdiend, die eerste aflevering. Dan straks komt er een keer een aflevering waarin ze nul verdienen. En dan daalt de sfeer ook onder nul. Dat is altijd een heel lekker moment. En dan gaat de mol dan weer goed op. Dus dat is meestal een beetje de dynamiek.
En wat daarnaast goed is om te weten, er is ook geen penningmeester. Dit seizoen is er wel een soort penningmeester, dat is de verdubbelaarbewaarder.
Ja,
ik wist niet dat die bestaat, maar nu wel.
Er is geen fysiek geld, dus hoef je ook niet te penningmeesteren. En wel inderdaad verdubbelaars, want die zijn wel fysiek daar. Overal zijn ze. Overal. Kijk eens naar links, verdubbelaar. Rechts, daar is rechts. Maar ook daar, verdubbelaar.
Je zit lekker te eten na een opdracht.
Verdubbelaar.
Hangt er in een lantaarntje verdubbelaar.
Je snijdt in je schnitzel. Dat hebben ze niet in Italië.
Jawel, dat heet alleen anders. Maar je hebt dan een schnitzel.
Je stopt twee vorken in je caprese salade. Verdubbelaar.
Dat zou wel grappig zijn.
Je veegt je reet af na het poepen. Verdubbelaar. Het is opgekend, ze zijn overal.
Mag ik alvast zeggen dat alles wat we gezien hebben was wat er was?
Oh, okay.
Het zijn er 6. Er zijn er 4 gepakt.
Eentje is wel verdwenen.
Ja.
In het windlicht bij opdracht 3.
Ja, eentje hing ook wel op een hele moeilijke plek in een vogelhuisje.
Ja, dat was wel. Ja, maar je kon niet heel goed zien of
wind,
die.
Een wind.
Nee, in een vogelhuisje ook, bij de olijven.
Oh ja, daar was ook nog
een. Nee, want die windknijter, die is door de mol gepakt.
Ja.
Die in het vogelhuisje, die hangt er nu nog.
Je kan daarheen, naar de olijvengaard. En dan zit hij daar nog steeds.
Maar waren er 6 toch? Er waren toch 3 onderaan de boot? En dan die Gillian gevonden heeft.
En
olijf,
de vogelhuisje.
Ja, precies. Ja. En als ik het goed heb begrepen, komen er dus niet volgende aflevering nog weer nieuwe in het spel.
Ja, dat zou wel kunnen.
Ja, denk je?
Ja, dat zou wel kunnen.
Ze hebben er al 4, hè? Dat is veel,
ik denk wel
hè?
Dat er nog wel nieuwe.
Ja, nog meer verdubbelaars.
Oh, je dacht dat dit het was?
Ik denk dat ze nog wel op plekken gaan liggen, maar dat het ook minder interessant is voor mensen nu het geen persoonlijk voordeel
meer
is.
Ik denk ook wel dat je een nieuwe wil introduceren, want anders als volgende aflevering bijna naar huis gaat met de verdubbelaars, dan is dat helemaal weg.
Daar zal het van af gaan hangen.
Ja, ik denk
als hij met 3 in zijn zak naar huis gaat.
Ja, maar als hij inderdaad. Als er nog 4 in zitten, dan ga je er niet weer 4 verstoppen. Hè? Op een gegeven moment 8 verdubbelaars. Daar kan je 3 tot 4 afleveringen mee vooruit.
Moet in deel B nog maar eens wat langer over die verdubbelaars gaan hebben.
Ja, sowieso. We gaan wel ook richting op zich de verdubbelaars. De opdracht rondom de verdubbelaars. Want we zijn alweer toe aan dag 3. Op de derde dag worden de kandidaten wakker en doen ze even een ochtendritueel. Voor de een is het ochtendritueel informatie delen, omdat je toch een spel speelt. Voor de andere is dat yoga. En voor de andere is dat shit. Ik had niet zoveel kleding bij me en mijn hele set kleding zit nu onder olijfolie. Dus ik ga het even met de hand in een klein tobbetje wassen.
En over een parasol heen gooien.
Dat is
letterlijk
overheen. Ja, er overheen.
Opeens wordt Bernard meegenomen en blijkt er een opdracht te worden gespeeld. De kandidaten krijgen bij Gilles uitleg over wat de verdubbelaar betekent en dat ze verdubbelaarbewaarder kunnen worden. En vervolgens krijg je ook te horen dat je, als je de eerste verdubbelaarsbewaarder wordt, dat je een vrijstelling krijgt en dat je op een knop moet drukken terwijl je een heel interessant filmpje ziet om kans te maken op die verdubbelaarbewaarder.
Hoe
sneller
lang
je drukt, hoe beter.
Hoe lang bestaat de mol / wie is de mol nu al? Ik hoef niet het precieze antwoord. Het antwoord is gewoon lang.
Ja.
Hoe kan het nou dat je nog steeds als kandidaat na 30 seconden denkt, dit is een mooi moment.
Ja.
Dat kan. Het is of je drukt binnen 4 seconden.
Een seconde.
Nee, oké. Maar dat is nog, zeg maar, die range. Als je dan op 4 of 5 seconden drukt en je haalt het niet, dan heb je nog steeds, zeg maar, zo van dat het gedaan wat goed is. Of je drukt niet.
Nee.
Er is toch niet.
Gillian vertelde dit bij Café de Mol. Die heeft in de laatste seconde gedrukt. Omdat hij inderdaad niet wist wat hij moest doen. Dat filmpje was gaan lopen. En toen dacht hij, ja, nu ben ik al te laat.
Ja, dus, nee, maar dat is prima. Ja. Maar er zijn ook nog steeds mensen die wel na 30 seconden. Ja. Wat? Dat is toch. Dat is niet slim.
Nee.
Maar ik kan me voorstellen dat je in de heat of the moment ook niet helemaal helder nadenkt.
Nee, maar dan moet je dus niet na 30 seconden is de heat of the moment voorbij.
Ja, dat is waar. Dan heb je misschien wel kunnen nadenken. Ja, en...
Er komt niet ineens nog een heat of the moment.
We weten inmiddels ook wat voor soort filmpjes je te zien krijgt van de makers. En dat je daar geen ene reet mee kan.
Ja, maar je nieuwsgierigheid wordt ook geprikkeld. En het blijkt ook dat het ook wel handig is om te weten wat er in het filmpje zit. Omdat je ook al kun je dan niet de vrijstelling...
Ja, maar
krijgen.
Dat weet je op dat moment nog niet.
Nee, maar dat blijkt wel weer bij de mol. Dat dan, dus ik snap ook al dat... Ik kan ook voorstellen dat je denkt, ik wil eigenlijk drukken. Maar je bent te nieuwsgierig, blijf toch kijken. En denk op een gegeven moment, ja, maar ik wilde toch drukken. Dus dat je dan toch opeens in een mieuwe moment denkt, druk nu.
Eerlijk, hè? Even, maar gewoon, ik heb er natuurlijk langer over na kunnen denken dan zij daar aan die tafel. Ik denk dat ik hem helemaal af zou kijken.
Vrijstelling, hè?
Ik zou denken, de kans dat ik het word, zelfs als ik supersnel druk... is niet super groot.
Nee,
en... Want het is als ik het al win, als ik al een van de drie snelste ben, dan moet ik ook nog... Ik moet de snelste zijn, dus ik denk dat die kans is klein.
En daarna komt er nog iets, dat weet je.
Ja, precies, dat weet je ook. En dan is inderdaad informatie is ook wel fijn.
En nee, maar dat is helemaal de reden niet voor mij.
Nee,
ik wil dat gewoon zien. Ik wil dat spel dan kunnen spelen daarna, zeg maar, met... Kijk eens, je kunt mij vertrouwen, want dan kan ik de volgende keer als er een keer een persoonlijk voordeel is... Kan ik die naar me toe halen?
Ja, maar dat laatste weet je dus niet, hè? Je weet nog niet welk spel er gespeeld wordt.
Nee, maar daar zou ik het op gokken, denk ik. Want dit is een verdubbelaar. Die hoef ik niet persoonlijk te hebben.
Nee.
Ik geloof het wel. Ik zie het wel als hij ingezet wordt. En dan weet ik, net als degene zelf die hem inzet...
Ja, maar het is ook een vrijstelling.
Ja, maar ja, voor de eerste aflevering...
Ja, dat klinkt heel stom. De kans dat je afvalt is echt wel klein.
Tuurlijk, het kan gebeuren. Maar ja, dat is dan toch de keuze die ik zou maken.
Ja.
Maar of wil je als mol de beheerder zijn van de verdubbelaars?
Dat weten we volgende week pas.
Ik vind dit ook nog een hele lastige. Ja. Heeft ook, ik denk, laat ik zo zeggen, niet de eerste. Want je ook kijkt hoe de groep ermee omgaat.
Ja, en ik denk ook dat het afhangt van wat voor soort persoon jij bent. Bij mij zou dit perfect passen. Ik zou namelijk als kandidaat heel graag... de verdubbelaar verantwoordelijke willen zijn. Ik zou die verantwoordelijkheid op me willen nemen. Ik zou dat ook op een soort democratische manier doen.
En saai. Als
ik uiteraard saai. Ik ben niet jouw favoriete deelnemer in dit spel. Dat weet ik nu al.
Je gaat een soort Lin zijn.
Nee, in principe geen vrijstelling pakken. Absoluut niet. Ik zou niet een soort Lin zijn. Ik weet niet wie ik wel zou zijn in deze groep. Maar ik zou in ieder geval... Als ik dan dus de mol zou zijn, zou ik wel dicht bij mezelf willen blijven. Dus niet dan net doen alsof ik dat, alsof me dat niks uit kan maken. En dan zou ik als mol dus het heel leuk vinden om te kijken of ik het zo kan doen... dat ik het ingezet krijg bij opdrachten waarvan ik mezelf het meest zeker voel... dat ik die kan verkloten, dat ik die kan saboteren, zeg maar. En ik heb toch in die groep wel, denk ik, de rol van iemand waarvan ze zeggen... oh, we laten Nelleke dat doen, want die kan dat goed.
Ja, maar er was niet een we laten die dat maar doen.
Nee, precies.
Dat was niet een ding. Dat is niet hoe dit verdeeld is nu.
Nee, dat klopt. Maar dus... ik denk dus dat als ik de mol ben, dan zou het bij mijn strategie passen. En de Belg kennende gaan ze dat ook vragen, denk ik, aan de mol. Daar gaat het vaak zo. We hebben het opdracht zo en zo bedacht... Wat zou jij willen doen als mol? Ja, en dan kan je dat volgens mij zelf invullen.
Het ligt veel meer nog... Want jij ze vroeg net, Elge, wil de mol dat hebben? Het ligt aan de opdrachten die er gaan komen.
Nou, het punt is ook, als je het mol niet hebt... is de kans dat ze eruit gaan.
Ja.
En als je als mol hebt, weet je zeker dat ze erin blijven.
Ja, maar je weet ook als mol dan... dat er misschien weer nieuwe terugkomen. Dus dat weten wij gewoon nog niet op dit moment.
Als mol kan je dan dus nu wel zorgen... dat mensen op de dat Bernard de verkeerde mol gaat verdenken. Dus als jij een bondje sluit met Benaar en je overtuigt hem ervan als mol dat iemand anders de mol is, dan gaat hij eruit met die verdubbelaars.
Nee, het is wel, je hebt nog 200 lagen hieronder liggen.
Ja. Dat kan leuk.
In deel B gaan we het verder hebben over de verdubbelaar. Nu laten we het hebben over de opdracht. Want het is een opdracht waarbij, ja, als kandidaat kun je vrijstelling verdienen, maar het gaat ook nog om geld. Dus als mol wil je ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk verkeerde mensen uitgaan, want dan ga je van 4000 euro naar 2000 euro, naar 1000 euro.
Dat is echt slecht mislukt.
Dat klopt.
Eén iemand heeft het heel goed gedaan. Charlotte.
Ja, die heeft zichzelf heel verdacht gemaakt.
Die heeft zichzelf heel verdacht gemaakt. En die heeft het geld eruit gehaald.
Maar dan heb je dus vanaf de tweede ronde geen invloed meer zelf. Als zij de mol zou zijn.
Nee, maar dan zou ik wel, als ik nu een follow the money zou bijhouden... dan heeft ze wel 2000 euro uit de pot gespeeld.
Ja, maar het liefst wil je zorgen dat er eerst anderen worden weggestemd... en dan jijzelf nog. Dat is beter. In dat je in de tweede ronde pas weg wordt gestemd. Dat hij in de eerste ronde dat iemand anders uitgaat.
Ja, als je het echt wil spelen, inderdaad moet je eerst... Iemand waarvan jij ook niet weet wie het is eruit spelen en dan zelf pas gaan.
Kijk, interessanter is wie er echt voor zorgen dat goede mensen, dus de mensen die zo'n scherm hadden.
Michael bijvoorbeeld.
Die eruit Senne. Worden gespeeld. Ja. En Senne en Michael en ook Gillian. Maar ja, die is niet de mol, dus het is niet zo relevant. Maar die zijn heel actief bezig om dit als kandidaat heel goed te spelen. Maar, ja, maar niet als mol.
Lin dan weer andersom. Want je had het net over Bernards bluff. Die daar zegt, ik heb iets gezien met een hint naar een verwijzing naar een opdracht in de toekomst. Nou, je ziet Lien kijken van, hé, waar heeft die man het over? Ik heb dat hele filmpje gezien.
Maar ze zegt niks.
Maar ze zegt niks.
Nee.
Ja, misschien... Maar nee, wacht even, dat is niet bedacht. Want
zeggen, dan speel je goed iemand eruit. Dus dat is juist, die dus zegt niks verdacht. Als mol.
Nee.
Maar ja, ze wil de mol niet zijn. Toch? Of toch wel?
Nee, maar zij...
En ze heeft ook geen vrijstelling nodig als mol. En ze wilde...
Als
ze ook die verdubbeling niet hebben.
Zal ik anders ook gaan praten?
Nee. Heel simpel. Conclusie, Lin is de mol. Dat zei ik toen. Maar ze wou het niet zijn.
Het was wel verdacht.
Lin was verdacht. Ja.
Ik had deze opdracht zo graag willen spelen. Ja? Maar dat terzijde. Ja, zo daar zitten. En dan... Dit is gewoon weerwolf.
Ik wou het zeggen, een soort weerwolfachtige constructie. Het was wel weer een opdracht die typisch is voor de mol. / wie is de mol? En heel lekker dat die samen met die tweede opdracht... met weer een komische twist en die eerste spannende opening... Het maakte deze aflevering zo compleet en af. En op die manier is het verdubbelen. Het is ook weer zo... wat we zeiden in het begin, al die elementen samen die deze aflevering zo goed maken. Deze opdracht was ook een super belangrijk element daarin.
Nou ja, het psychologische ervan. En is dat er gewoon...
en geld en een vrijstelling in het spel is, waardoor er echt een dynamiek ontstaat waar je als kandidaat en mol bepaalde belangen hebt, vind ik het lekkerste. Want als het alleen maar vrijstelling was en geen geld, ja, dan zit ik daar te kijken en denk, ja, de mol boeit allemaal niet. En nu is het voor de mol heel interessant. Vooral de eerste afval die gewoon €2000 oplevert. Charlotte. Daarna is er dus geld verdiend. €2000, 8800 in de pot. Dat is best een lekkere score na één aflevering. In Nederland zou je er een heel seizoen over doen. Komt ook omdat steeds geld uit de pot gaat in
Slechtste
Nederland.
Slechtste mol ooit.
Ja, misschien wel. Wat we vervolgens krijgen is de test en eliminatie. Waarin we wat mensen zien zeggen wie het zeker niet is. We zien mensen hun hoofdverdachte noemen. En we zien ze ook gewoon een beetje wat verdachte dingen zo'n beetje zeggen. Ik heb meegeschreven. Punt. Ik ga er niks over zeggen.
Nee, want... bij de mol ook wel goed om te weten. Kijk, bij wie is de mol schrijf ik nog wel mee. Hoewel dat natuurlijk ook vaak
vind
misleid
ook
wordt. Vind je ook al zinloos. Maar bij de mol kan je er echt geen fuck uithalen. Maar krijg je achteraf alle antwoorden. Je krijgt altijd achteraf te horen. Die zat op die, die zat op die. Die is er op die uitgegaan, die is er op die uitgegaan. En heel vaak denk je dan... oh, ik heb echt nooit gemerkt dat die elkaar verdachten.
Precies. Het was ex-eco. Dat is eigenlijk het enige feit dat we eruit kunnen halen.
Ja, en dat Gillian gespreid heeft. Ja. Dus dat hij niet volledig bam... en dat hij beweert, maar dat zal niet waar zijn... dat hij
over,
weet wie het is. Maar,
over, maar hij zei sowieso dat hij over ongeveer 4 had gespreid. Dus dan had hij er max 5 goed. Dit is even heel kort door de bocht, maar...
Ja, maar heeft hij eerlijk gespreid? Want hij had duidelijk één verdachte. Hij denkt te weten wie het is en denkt dat hij eruit is gegaan... omdat hij niet goed heeft gespreid of zo. Maar dat hij toch wel de goede mond bij had zitten.
Ja, maar
heeft hij niet stiekem toch... niet helemaal. Als jij heel erg één iemand in je hoofd al hebt, gefocust bent en echt eraf bent gepraat om er volop in te gaan door een medekandidaat en zegt ik spreid toch, ga je dan niet toch verkeerd invullen en te veel op die ene. Dat denk ik echt.
Wat er ook is gebeurd, hij heeft niet de goede mol ertussen gehad.
Nee.
Dat kan gewoon niet.
Nee, kan niet. En dat kan hij zelf nog wel denken, maar dat is niet.
Ja, is niet. Nee.
Daarmee
dus sorry als je dit luistert.
Sorry,
dat is niet een ding.
Daarmee nemen we afscheid van een kandidaat die volgens mij nog heel veel in ieder geval leuke momenten in te brengen had in zeker het reality deel van het programma, maar dat helaas niet mag doen. Want ja, bam, eerst rode scherm, Gillian naar huis. Hij krijgt een waardig afscheid bij Gilles.
En bij ons straks in deel B.
En bij ons in deel B, want jij hebt hem gesproken.
Ja.
Dan bliept het scherm waar we net het rode scherm op hebben gezien nog even aan. En was er heel even verwarring bij volgens mij... de mensen daar, maar ook wel bij mij als kijker.
Toen Christian ineens in beeld kwam.
Ja, want je ziet Gilles dingen vertellen en opeens denk ik, dat was Christian. We zien beelden uit eigenlijk hetzelfde moment in de aflevering, maar dan uit het seizoen in Griekenland 3 jaar geleden. Want wat blijkt, de doos van Pandora is na afloop in het haventje waar ze het allemaal hebben gedaan. Waar dat briefje eruit vloog met Alina's naam erop. In zee gegooid, ze hadden het niet meer nodig. En heeft 3 jaar gedobberd om vervolgens...
Vier jaar
zelfs. Om voor de kust van Sicilië weer aan te spoelen. Ja. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd.
Ik vond het briljant.
Ja.
Ja, we gaan het denk ik in deel B hebben.
We hebben voor deel B moeten hebben over de verdubbelaar. We moeten het hebben over de dood van Pandora. En we moeten het hebben over Gillian uitgebreider met een interview.
En over de enkels, de kuiten van de
sokken,
dansers.
Toch?
Ja, de kuiten en de sokken van de dansers.
Er wordt veel wat we in deel B moeten bespreken. Voor nu hebben we een hele aflevering gekeken. Ik heb 2 keer gekeken. Mm-hmm. 1 keer lekker op de bank. 1 keer nog iets minder lekker, want ik moest heel veel meeschrijven. Veel meegeschreven ook. En beide keren merkte ik dat ik toch niet echt... Ik was wel alle verdachte dingen zo aan het opschrijven. Maar ik was niet bezig met de bol. Dus ik ben nu tijdens het doorspreken en steeds die aantekening bijpakken verdachte dingen, ben ik nog steeds bezig met mijn puzzel, wie het in hemelsnaam zou kunnen zijn. Want ik was ook zo bezig met, nou ja, zoals jij eigenlijk het hele Nederlands seizoen hebt gekeken, mag ik gewoon genieten. En fantastisch
lekker,
is dit. En tuurlijk, we moeten in een podcast verdachte dingen bespreken en anti-verdachte dingen. Maar ik heb nog geen mentale ruimte gehad om daadwerkelijk te zoeken naar de mol, merk ik.
Maar ik wil wel weten van je wie je verdenkt nu.
Ik vind het een hele lange inleiding voor het feit dat je eigenlijk geen idee hebt.
Nou, dan ga ik gewoon, ik ga gewoon een gokje doen. Zeker op basis van opdracht
3. Nee,
jij
weet het nog niet zeker?
Nee.
Nou, wat gek.
Opdracht 3 en ook omdat ik het wel verfrissend zou vinden. En dan ga ik voor Lin.
Lin? Oké.
Die heeft nee gezegd, hè?
Ja, daarom.
Die Lin. Niet Lin. Niet Lin.
Nee.
Lin.
Nee,
Lin. Niet Lolo. Niet Lin.
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 Nee, Lin.
Met een Y.
Met een Y.
Die
in
een
bootje zat.
Een kleine bootje.
Ja, die dus niet wilde zijn, maar toch is.
Oké. Oké. Aangezien het een schot voor de boeg is...
Nee, dat hebben we vorige keer gedaan. We hebben gewoon een hele aflevering gezien.
Nou, ik wilde een heel leuk bootdingetje doen, maar dat doe
ik
dan niet.
Ik denk ook, er ziet een boodschap aan te komen. Bla, bla, bla.
Ja, maar Elke dendert er gewoon doorheen. Maakt niet uit. Dan zeg ik Stefanie.
Oké. Ik ga voor Senne.
Dat was de kijk, je moet ergens op afgaan in die eerste aflevering. En dan ga ik toch op die posities af.
Ja.
Die, waarvan jij net zei. En dan gaan mensen straks zeggen, die posities, hoe kunnen
we ik ga ook op de posities af. Dus.
En ik kwam erachter dat ik van de laatste, weet ik veel, 10 jaar... een keer of 3 of 4 het daadwerkelijke schot voor de boeg goed heb gehad. Dus ik dacht...
Jij zat toen ook over Stefanie. Ja, ik op Michael, die is wel gezakt bij mij.
Ja, ik blijf voor Stefanie. Vind ik een mooie vrouw in alle opzichten. Die is super lief. Ik denk dat ze keigoed kan mollen. Ik denk dat ze met de charme die zij heeft... heel veel mensen om haar vinger kan winden, zeg maar. Met het zo lief doen. Maar stiekem wel gewoon op die knop willen jenken meteen.
Ja, nou. Ik denk dat Senne een leuke jonge hond is.
Zeker.
Maar die hebben we al een paar keer... Het type Senne hebben we al een paar keer gehad de afgelopen jaar.
Ja, is dat erg?
Nee, maar dat is gewoon... Ja, ik ga tenminste ergens op af. Ik heb niet een hele lange monoloog nodig om vervolgens een random iemand te kiezen die nee heeft gezegd.
Maar Stefanie is een soort Elisabeth, kun je ook zeggen.
Jij houdt net een Stefanie monoloog. Ik zeg alleen maar oké, dan geef ik mijn ding en dan wordt meteen afgesteken.
Ja, zoals het hoort. Want het is Stefanie.
We hebben ook... Elisabeth was een soort Stefanie, kun je zeggen. Dus,
Nee, dat vind ik wel echt niet. Nee.
Nee?
Nee.
Elisabeth was meedogenloos hoor.
Ja, dat is ook toch?
Ja, absoluut.
Ja, maar misschien Stefanie stiekem ook wel. Dat weet je niet.
We weten het nog niet.
Bij Elisabeth was niet die is ook heel lief, maar die had niet die charme die ik tot nu toe Stefanie...
Je bent gewoon een beetje verliefd. Dat is het gewoon.
Ik
zie het in je oogjes, Mark.
Nee.
Maar je wil nog wel 8 weken kijken.
Hey, ik ben mijn huissleutel vergeten ook. En ik wil gewoon weer naar binnen thuis. Dus nee.
Dit was het voor deel A. Het eerste deel van deze podcast. Maar we zijn er, als je dit meteen donderdag luistert, op vrijdag weer. Want we zijn elke donderdag en vrijdag. En daarin, nou, we hebben het net al gezegd, genoeg te bespreken. Dus ik zou zeker luisteren. En Nelleke, gewoon een vraag. Het is geen opdracht. Maar zijn er ook al, want ik heb nog niks gezien, hints, theorieën die je kan bespreken?
Een paar.
Verborgen tips.
Een paar.
Nou, die gaan we dan horen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot deel B.
Trust.